Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom. Dit is LOK Radio met het wekelijkse zondagavondprogramma De Kerken Spreken. Tot ongeveer 6:30 kunt u luisteren naar een muzikaal half uur, gevolgd door de kerkdienst vanuit de Sionskerk.
Thank you. in Gods oog. Bloeien hemelse bloemen, allen lieflijk en schitterend van kleur. Daar geplant door Gods hand in dat wonderenland, zag verspreidend een tedere geur. Geloof, o ben liefde, drie lelien bloemen, o zo rijk. Zij bloeien alleen in dat aarde, in dat aarde dat nederig wil zijn. O, die bloemen vol hemelse geuren, zij spreekt talen van liefde, vertrouwen en moed. Van een vreugde zo schoon, van geloof in Gods Zoon, van drie eenheid straks voor zijn troon. Geloof. In die hoop hoor de stem van mijn meester, in het geluid van een ruisende wind. En hij gaat aan mijn zij en zijn oog rust op mij. Als hij spreekt tot zijn liefhebbende kind. Geloof, hoop en liefde. Drie lelien bloemen, o zo rijk. Zij bloeien. Zij bloeien alleen in dat aarde, in dat aarde dat nederig wil
weten niet waar dat naartoe zal gaan, maar vast iets leuks, had de juffrouw gezegd. En alle vaders en moeders die komen natuurlijk om de kinderen uit te zwaaien, weg te brengen naar waar de boot vertrekt, waar het schip vertrekt, en om te zwaaien. En alle kinderen, de hele school staat op dat schip. Best wel veel kinderen bij elkaar. En ja, die proberen allemaal natuurlijk te zwaaien naar de mensen op de kant. Wim ook. En dan ziet hij daar tussen al die mensen, ziet hij zijn vader staan. En Wim die zwaait. Maar hij ziet wel, zijn vader die staat een beetje te kijken langs al die gezichten. En die zoekt hem. En Wim zwaait nog harder, nu met twee handen. Ja, dat doen wel meer kinderen. En hij ziet, zijn vader ziet hem nog steeds niet. En eigenlijk vindt hij dat ook wel een beetje vervelend. Want hij zou het toch wel fijn vinden, voordat ze wegvaren, dat ze even elkaar gezien hebben. En ze hebben ook allemaal zo'n vlaggetje gekregen van de school, waar de naam van de school op staat, met 40. En hij probeert met dat vlaggetje extra hard te zwaaien. Maar ja, daar staan ook meer kinderen mee. Nog steeds geen contact. En dan kijkt hij een beetje om zich heen, want hij vindt het ook wel wat ongemakkelijk. Maar hij haalt heel diep adem. En dan roept hij zo hard als hij kan: papa! Ja, en dat werkt. Want hij ziet de ogen van zijn vader gelijk richting het geluid gaan. Ze kijken elkaar aan. Ja, daar ben je. En ze zwaaien naar elkaar. En als ze dan wegvaren, ja, dan voelt Wim zich toch wel prettig. Even nog contact gehad met zijn vader. Want ja, die gaat niet mee. En zo, ja, zo werkt dat, hè. Als je elkaars naam weet, of als je je vader of moeder roept, dan heb je dat misschien ook wel eens gemerkt. Als jij roept, en je roept papa of mama, dat je vader of je moeder gelijk horen en weten, ja, daar ben jij. Dat is mijn zoon of mijn dochter. Maar ja, als je wat groter bent geworden, en dat zijn jullie inmiddels ook wel, dan voelt dat wat ongemakkelijk misschien om zo te lopen roepen, papa of mama. En toch is dat ergens ook wel waar het vanmiddag over gaat. We willen contact hebben met God, met onze hemelse vader, en we roepen naar hem vader, Abba, hoorden we net in de Bijbel. En God, die wacht daarop, die let daarop of wij hem roepen. En net zoals Wim zich misschien ook wel iets wat ongemakkelijk voelde, te midden van al die andere kinderen, wat zullen ze ervan zeggen? Ja, kan dat ook zijn als je belijdenis doet. Wat zullen mensen ervan vinden of zeggen? Maar vanmiddag zijn we hier samen in de kerk en we zijn blij. Blij dat jullie dat willen uitspreken. En blij dat we dat met elkaar ook mogen horen uit de Bijbel. En jongens en meisjes, misschien denk je, nou, dat is nog heel ver weg, hoor, voordat ik daar een keer sta. Maar het gaat soms ook wel weer snel, je wordt zomaar weer ouder. Maar niet vergeten, je mag ook nu al God papa noemen, je vader noemen. Dat vindt hij fijn. Nou, daar gaan we zo in de preek nog verder over nadenken. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven in 3 collecten. 3 collecten. De eerste is vanuit de diaconie bestemd voor wegwijs zomerkampen. Tweede collecte is voor eredienst en gemeentewerk. Derde collecte is voor rente en aflossing. En bij de uitgang kunt u nog een keer geven voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. Voor het werk van zendelingen wereldwijd. We gaan samen ook zingen uit Psalm 25, de versen 2 en 7. Psalm 25, vers 2 en 7. Gemeente, in directe aansluiting op de verkondiging zingen we uit Psalm 150, de versen 1 en 3. Psalm 150, vers 1 en vers 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, en ook u die hier vanmiddag als gast in ons midden bent, misschien vanuit een andere kerkelijke setting hier naartoe gekomen, dan kan het wat anders zijn dan u gewend bent, maar misschien ook wel aangeschoven als vriend of vriendin van een van de belijdeniscategezanten. Dat je denkt, wat is dit voor wereld? Waar gaat het hier eigenlijk allemaal om en over? En wat is dat eigenlijk? Belijdenis doen. Ja, daar hebben wij het ook wel over gehad. Wat is dat eigenlijk, belijdenis doen? Dat ja zeggen vanmiddag. Betekent dat je nu iemand bent binnen de kerk die eigenlijk overal wel een antwoord op heeft? Of dat je het allemaal 100% zeker weet? Geen twijfel meer? Alles is duidelijk geworden? Hopelijk wel wat meer dit seizoen, maar wat is het eigenlijk? En waar gaat het over als we lezen in de Bijbel? En als we vanmiddag ook als thema boven de preek zetten, een kind van de Vader. Ja, belijdenis doen. Het is eigenlijk niets anders dan uitspreken dat je één ding zeker weet. En dat is dat God je Vader is. Uitspreken dat je zeker weet dat Hij in jouw leven de eerste was, die je heeft geroepen, genodigd om zijn kind te worden, om hem te volgen. En daarmee is ook al gelijk iets gezegd over de gedachte dat je als belijdeniscategezant of als gelovige alles wel weet of alles wel begrijpt. Nee, we zijn kinderen van een vader en we volgen die vader. En dan zijn we kinderen en dan een beetje op het niveau van de kleine kinderen. In ieder geval, de Bijbel moedigt ons aan om zo te worden. Als een kind. Een kind wat volgt, wat zijn vader of zijn moeder volgt, omdat het zijn vader of moeder is. En niet omdat hij alles weet, omdat hij alles begrijpt. Zelfs niet dat hij weet waar we heen gaan, maar eenvoudigweg volgt omdat papa of mama zegt, ga je mee. Kom maar, loop maar met mij mee. En daar ja op zeggen. Ja, dat wil ik. Want ik geloof en ik vertrouw dat deze vader, deze God, mij nooit op de verkeerde plek zal brengen. Dat als ik met hem meeloop, achter hem aanga, dat ik goed uitkom. En vandaag op de eerste paasdag zeggen we dat ik uitkom in dat eeuwige leven bij hem. En we lezen daarover in de Bijbel op heel wat plaatsen. Dat God een verlangen heeft dat wij hem vader noemen. Dat God een verlangen heeft dat wij ons zijn kind durven noemen. Een kind van de Vader. En gelijk maar aan het begin. Want ik kan me voorstellen dat er misschien ook wel onder ons zijn vanmiddag die gelijk beginnen te denken. Nou ja, dat is nogal wat. Een kind van de Vader zijn. Een kind van God zijn. Dat zou ik van mezelf nog niet durven zeggen, zegt iemand. Dat gaat me nog wat te ver. Ik ben wel bekend met het geloof en bekend met de Bijbel. En ik geloof ook zeker dat God er is. En ik geloof dat Jezus is opgestaan uit de dood, het paasfeest. Ik geloof dat de Heilige Geest werkt in deze wereld, het Pinksterfeest. Maar of ik nou een kind van God ben, dat zou ik zo nog niet durven zeggen. Ik begin vanmiddag bij u, bij jou die dat denkt. Waarom eigenlijk niet? Waarom zou je geen kind van de Vader kunnen zijn? Waarom zou u geen kind van God kunnen zijn? Ik kan het u niet allemaal op de man af en op de vrouw af gaan vragen natuurlijk, maar ik kan wel wat bedenken. En ik vermoed maar zo dat als u denkt, ja, dit gaat me toch al wat te ver of wat te snel, dat het antwoord dan is, ja, maar ik doe nog zoveel zonde. Of ik weet nog zo weinig van de Bijbel. Of ik heb nog nooit echt een heel duidelijk teken voor mezelf ontvangen dat God mij wil hebben. Of ik twijfel nog zo vaak. En al die antwoorden die we verder nog kunnen bedenken, waarom je geen kind van God zou kunnen zijn, hebben één ding gemeen, dat is dat ze met ik beginnen. En zolang als u vanavond met ik begint, ja, dan kom je inderdaad niet bij de Vader uit. Zolang je eerst gaat kijken bij jezelf en naar jezelf, als je eerst te raden gaat in je eigen hart, ja, dan zijn er nog veel meer redenen te bedenken dan die ik net heb genoemd, waarom u geen kind van God zou zijn. Dan zijn er nog veel meer dingen te bedenken waarom we tekortschieten aan alle kanten. Maar dan begin je dus ook aan de verkeerde kant. Het antwoord moet niet beginnen met ik, maar met hij. Dat is waar Paulus over schrijft in dat gedeelte wat we net hebben gelezen in de Romeinenbrief. Maar nog even, want misschien dat jij wel zit te luisteren en denkt, nou, deze discussie gaat sowieso helemaal aan mij voorbij. Ik ben hier vanmiddag wel, maar een kind van God, ik heb geen idee wat daar dan mee bedoeld zou worden. Laat staan dat ik argumenten kan bedenken waarom ik dat niet zou zijn. Dan is het mooi dat je hier vanmiddag bent aangeschoven. Want dan luisteren we samen eens naar de uitleg die we in de Bijbel daarvan vinden. Paulus heeft dat geschreven. Iemand die lang geleden leefde en zich geroepen wist door God. Ervan overtuigd was dat God hem had gezien, dat hij een kind van God mocht zijn. En die niets liever wilde dan dat aan iedereen uitdelen. Paulus deed, om zo te zeggen, elke dag openbare belijdenis van zijn geloof. Aan wie het ook maar horen wilde. Aan iedereen die hij tegenkwam legde hij uit waarom zijn leven zo anders was sinds hij Christus kende. Sinds hij Jezus had ontmoet. En hij maakt daarin, in dit gedeelte wat we gelezen hebben, een tegenstelling. Een tegenstelling tussen twee soorten mensen. In de Bijbelse taal wat lastig, maar dat gaat, een tegenstelling tussen die naar het vlees zijn. Dat woord komt een heel aantal keren terug in Romeinen 8. Naar het vlees zijn en die naar de geest zijn. Twee soorten mensen, zegt Paulus. Nee, niet dat je die soort bent, maar dat je ervoor kiest om die soort te zijn. En die mensen die Paulus hier noemt, die naar het vlees zijn, in vers 5, in vers 6, in vers 7, in vers 8, dat zijn mensen die ervoor kiezen om zelf het leven in te vullen. Om niet op zoek te gaan naar een God. Om zeker niet je vast te leggen op één God. Om de Bijbel maar gewoon dicht te laten, dat van je af te schuiven en gewoon lekker je eigen leven te leven. Ervoor kiezen om zelf te bepalen wat goed en wat fout is en zo je leven te leven. Dat noemt Paulus leven naar het vlees. En dat klinkt natuurlijk best wel heel aantrekkelijk. Dat je alles zelf mag bepalen. Dat je zelf kunt uitzoeken wat goed en fout is. Dat jouw keuzes daardoor eigenlijk ook altijd goed zijn. Maar Paulus zegt, maar let eens op. Want als je zo leeft, ja, word je dan wel werkelijk gelukkig? Heeft je leven dan ook een diepere laag? Heeft je leven dan ook een diepere zin? En als je zo leeft, zo lekker vrij, je eigen keuzes maken en het leven valt tegen. Als er dan tegenslagen komen, hoe sta je er dan voor? Want dan moet je het ook zelf maar rooien. En daartegenover staan mensen die zich laten leiden door de geest, zegt Paulus. In diezelfde versen 5, 6, 7. Je laten leiden door de geest. Dat klinkt alsof je alles loslaat. Is dat niet heel erg spannend? Je laten leiden door de geest, het klinkt ook wat zweverig, denkt iemand wellicht. Wat is dat eigenlijk precies? En wat doet zo'n geest dan? Wat voor geest hebben we het over? Nou, als Paulus dit gedeelte schrijft, dan heeft hij best al een heel stukje in zijn brief geschreven. We lezen nu inmiddels in wat wij noemen hoofdstuk 8. Dus hij heeft al heel wat dingen uitgelegd aan zijn lezers. Hij heeft uitgelegd dat wij mensen op deze wereld zijn gekomen, niet zomaar, maar geschapen door God. Dat er een God is die deze wereld heeft bedacht, ons mensen daarop een plekje heeft gegeven en dat Hij het beste met ons voor heeft. Dat Hij ons het mooiste leven op aarde gunt en dat Hij ook, nu het op deze aarde wat minder goed is geworden, door onze schuld, door onze eigenwijzigheid, dat Hij nog steeds het beste met ons voor heeft. Dat Hij na dit leven een eeuwig leven op het oog heeft. Dat er nog meer is dan je nu kunt bedenken. En Paulus legt uit dat het erop aankomt welke keuze je daarin maakt. En voordat je nou denkt, oké, dan is het christelijk geloof toch een beetje wat ik had gedacht. Want de keuze is natuurlijk dat ik precies in het juiste paadje moet lopen. Dat ik allerlei dingen niet meer mag en heel veel dingen moet. Nou, daar begint hoofdstuk 8. Want er staat dat er geen straf is, geen veroordeling is. Je wordt niet buitengesloten. Niet op basis van jouw goede daden of goede werken, maar of je in Christus Jezus bent. Of je je hebt toevertrouwd aan Hem. Of je die stap hebt gezet en het hebt gezegd, Heere God, Heere Jezus, zelf kan ik het niet. Maar wilt U in mijn leven mij helpen. Zelf kan ik het niet. Ik heb al ontzettend veel verkeerd gedaan. Wilt u mij vergeven? En wilt u mij vernieuwen? Wilt u mij helpen om op dat goede pad te blijven? Die goede weg. En dan komt God dichterbij. Dan komt Hij met zijn geest, zegt Paulus. De geest van Jezus Christus komt dan in je en die gaat in je aan het werk. Die gaat je leiden. Die gaat je laten zien wat de goede keuzes zijn en de verkeerde keuzes zijn. Die gaat je laten zien dat dat leven wat zo aantrekkelijk lijkt, waarin je zelf al je keuzes maakt, je uiteindelijk nergens brengt. Dat je daar niet echt gelukkig van wordt. En dat het mooiste binnen handbereik is. Namelijk een kind van God zijn. En wat dan het meest in het oog springt in dat 15e vers, is dat de angst verdwijnt. En nou weet ik wel, dat geven we meestal niet 1, 2, 3 toe. En toch laten allerlei onderzoeken in onze tijd ook zien dat we mensen zijn die op dit moment met veel angsten rondlopen. Iets minder zwaar aangezet wellicht. Mensen zijn die heel veel zorgen hebben. Over ons eigen leven, over deze aarde, over wat er allemaal gaande is. We maken ons zorgen over onze gezondheid, over onze veiligheid, over ons deel van de wereld, over onze economische positie, over onze welvaart, over hoe we ervoor staan in het sociale leven. We hebben allerlei angst, allerlei zorgen. En we hebben al eindeloos geprobeerd om daar zelf oplossingen voor te vinden en het lijkt maar niet te lukken. En als de geest van God komt, zegt Paulus in dat 15e vers, dan gaat die angst weg. Want de geest van God komt niet om je een slaaf te maken. Als je God gaat volgen in je leven, als je ja tegen hem zegt, dan word je niet een slaaf van God. Of een dienaar van God, een dienstknecht in de zin van dat je maar af moet wachten wat hij nu weer van je zal vragen. Nee, je wordt een kind van God. Een prachtige beeld wat de Bijbel steeds gebruikt. Een kind van God. Je mag horen bij zijn gezin. En ja, hoe gaat dat als je een kind wordt? Of toen je een kind was, moet ik natuurlijk zeggen. Toen was je nog heel klein, toen je geboren werd. Je wist niet eens dat je een kind was. Je was nog maar een baby. We hebben het daarover gehad toen we spraken over de wedergeboorte. Dat je zo ook in het geloof staat. En als je heel klein bent, je weet het zelf niet. Maar één ding is zeker, je vader en je moeder, ze doen hun uiterste best om goed voor je te zorgen. En dat is wat de Bijbel ons ook leert over God de Vader. Dat hij heel veel zorg voor ons heeft. Heel veel liefde. Dat hij ons deze wereld gaf. Dat hij ons geeft wat we nodig hebben. Wat doen vaders en moeders? Vaders en moeders, kunt u het nog terughalen toen uw kind heel klein was? Dat je daarmee bezig was? Zeg maar mama. Zeg maar papa. Soms ook een beetje in de concurrentiestrijd tussen papa en mama. Wat zal de kleine het eerste gaan zeggen? En wat ben je al blij als die kleine, zonder dat hij of zij het helemaal door heeft, het een beetje terug mummelt. Mama, mama. Zie wat hij zegt, mama. Daar word je blij van. Als ouder, toch? Mijn kind zegt mama. Of papa. Maar het wordt pas echt mooi. En dat weet ik dan nog wel weer. Als je dan gewerkt had een hele dag en je kwam thuis. En die jongste van ons, die zat dan in de kinderstoel. Achter het raam. En dan zag ze mij door het raam. En dan hoorde ik, we hadden enkel glas. Dan hoorde ik, papa. Ze ziet mij. En ze weet wie ik ben. Nou, dan word je als vader en als moeder extra blij van, toch? En dat is het beeld wat Paulus hier gebruikt. De Heilige Geest is in ons aan het werk, is in jullie aan het werk geweest, zodat je God zou gaan herkennen als je vader. En dat is wat de Heilige Geest doet. Hij is de Geest die tot aanneming van kinderen leidt, door wie wij roepen, Abba, Vader. En hij legt het in je hart, staat er in vers 16, een getuigenis, een bevestiging. Ja, God is niet God op afstand. Nee, hij is mijn vader. En als hij mijn vader is, ben ik zijn kind. En dan gaat het dus vanuit twee kanten. God de Vader is, maar dat is heel menselijk gesproken, maar God de Vader is oprecht blij vanmiddag. Dat jullie je ja-woord willen geven. Dat jullie tegen hem willen zeggen, ik herken u als mijn vader. Ik weet dat u mijn vader wil zijn. Ik weet dat ik uw kind ben. God is blij en wij mogen daar ons ook in verheugen. Want als wij een kind van God mogen zijn, ja, dan gebeurt er heel veel, gemeente. Dan verandert je hele positie. Dat is wat Paulus bedoelt.